Gemeente, richten en verheffen wij ons hoofd en hart tot de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. En zo groeten we elkaar ook in zijn naam met genade en vrede. De hemel vertelt Gods eer, het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Laten we samen gaan zingen vanuit de berijmde versie van deze woorden. Psalm 19, het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het tweede vers, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Psalm 19, het eerste en ook het tweede vers. met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij ook vanavond ons geloof belijden. En in aansluiting daarop zingen vanuit dezezelfde psalm. En dan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19 vers 5, na de belijdenis van ons geloof. En dat wil ik vanavond met u en met jou doen vanuit de belijdenis van Nicea. En in ieder van u en van jou spreken samen met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden en de Heere vragen om een zegen over deze dienst, de opening van het woord aan onze harten en de leiding van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Barmhartige, trouwe en eeuwige God in de hemel, Vader van Christus Jezus onze Heere, u die het zo waard bent om gediend te worden, wij danken uw naam ootmoedig dat u ons hier voor de tweede keer op deze zondag in uw huis wilt ontvangen. Ja, Heere, dat u zo goed bent om ons aan en ook om ons toe te spreken. Aan en toe te spreken omdat wij geloven dat u ons heil op het oog hebt. Heere, wat beseffen we ons dat vaak zo weinig. Wilt u het ons doen zien, dat het vrezen van u, dat juist dat een fontein opent van heil dat nooit vergaat. We hebben zojuist ons geloof beleden met die aloude woorden. Die aloude woorden waarmee wij u als de drie enige God beleiden. Heer in de hemel, wilt u dan die aloude woorden vanmiddag weer nieuw doen zijn en persoonlijk toepassen aan een ieder hier, maar ook aan een ieder die met ons verbonden is door middel van de techniek. Heren, wat gaan we het zien dat uw leer een straal van billijkheid verspreidt. Ja, Heere God, dat ook wij die leer verspreiden mogen in deze wereld, dat is toch ook een oproep voor ons allen. Die leer die geen leugen kan bevatten, omdat ze alle onwaarheid haat. Die leer die u in de verkondiging wilt laten klinken, waarin we uw stem kunnen horen. En dat omdat het uw geest is. Het is uw geest die Heere is en levend maakt. Ja, die gesproken heeft door de profeten. En dat is toch uw gehele woord. Heere, dat woord, ook vanmiddag, dat woord mag klinken. En dat woord voor een ieder meer waard wordt. Meer waard wordt of is dan het fijnste goud op aard. Dat we niet meer staan en dat we niet meer streven naar al het goed dat vergaat. Maar dat we onze hoop vestigen op het woord van u, omdat niets haar glans kan verdoven. Dat u zich nog wilt bemoeien met zondaren die naar u niet vragen. En Heere, dan zijn we hier het levende bewijs van uw goedheid. We danken u dan ook dat we hier mogen zijn en dat u alles gereed gemaakt hebt om uw stem te kunnen horen. Heer in de hemel, Vader van Christus Jezus, uw Zoon, wilt u ook op deze middag uw geest zenden in de opening van het woord? Wilt u uw knecht de woorden maar in de mond geven die u tot ons te zeggen hebt? En wilt u die woorden dan zegenen en geven, Heere, dat ze ingang zullen krijgen in het hart? Want we zijn er ons van bewust dat een prediker het met uw hulp niet verder kan brengen dan het natuurlijke oor. Maar Heere, brengt u het zelf dan maar verder in het hart. En wilt u zo zijn bij jong en oud in het luisteren? Wat kunnen er niet veel dingen zijn die ons bezighouden? Ja, ook vanmiddag is er een kerkganger. Een kerkganger die nooit een dienst zal overslaan. Die zal proberen om ons van uw woord af te houden. Heer in de hemel, wilt u die boze dan maar geen kans geven om het zaad van het evangelie weg te pikken. Ja, doorwaai dit Gods gebouw met uw heilige geest, opdat er voor de duivel geen plaats zal zijn. Maak dat uw woord de vrije loop zal hebben en maak in dat woord onze gang en treden vast. Wilt u vanmiddag ook zijn met een ieder die hier een taak heeft? Wilt u zijn met de koster, met de gehele kerkenraad? En dan ook in het bijzonder met de ouderling van dienst, Heere, wat een verantwoordelijkheid ook voor deze mannen. Wilt u hen dan ook nabij zijn? Ja, ook met de organist in het begeleiden van de gemeentezang. Dat we u met het orgelspel uw lof mogen uitzingen. Heer in de hemel, we bidden u. Hoor en verhoor ons alstublieft. Zo brengen wij al onze verlangens in bidden en in smeken met dankzegging bij u. En wij bidden u dit eerbiedig. Niet omdat we enige verdiensten hebben, maar alleen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u altijd hoort. Uit genade vragen wij het u. Amen. We willen vanavond het woord van God openen. En dan willen we spreken, lezen vanuit Psalm 77, allereerst vanuit het Oude Testament. Een enkel vers, de versen 12 tot en met 16, Psalm 77... De versen 12 tot en met 16 en daarna bladeren we door naar het evangelie naar Lucas, het achtste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 39, waarin we ook vanavond bij willen stilstaan. Allereerst Psalm 77, de verzen 12 tot en met 16. En daar lezen we Gods onfeilbare getuigenis als volgt. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jacob en van Jozef. Vervolgens vanuit het evangelie naar Lucas, de versen 26 tot en met 39, waarboven staat de Gadareense bezetenen. En in Lucas 8 lezen we dan als volgt. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen. Dat is het schip waar Jezus met zijn discipelen in zit, nadat in die storm gebeurd is. Naar het land van de Gadarenen dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hen toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weidden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Ook berichten zij die het gezien hadden hoe hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren bad hem of hij bij hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg en zei, keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig van u en ieder die het woord van God niet alleen maar hoort, maar ook bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging willen we samen gaan zingen met elkaar vanuit Psalm 31... Psalm 31, het eerste vers, op u betrouw ik, Heer der Heren. Het 12e vers, in uw hand zijn mijne tijden. Het 15e vers, hoe groot is het goed dat gij zult geven. En ook het 17e vers, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En onder het zingen zal er worden gecollecteerd in een drietal rondgangen. De eerste collecte is bestemd voor de centrale diaconie. De tweede voor de kerkrentmeesters, het wijkwerk. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. We bevelen deze collecte van harte in uw milddadigheid aan. Dus allereerst Psalm 31 zingen wij dan het eerste, het 12e, het 15e en ook het 17e vers. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Na het amen van de verkondiging zingen wij gezamenlijk zonder verder nadere aankondiging vanuit Psalm 66. Het 8e vers komt luister toe gij God gezinde en ook het 10e vers. Psalm 66, het 8e en het 10e vers zonder verder nadere aankondiging na het amen van de preek. Het gedeelte dat we vanmiddag met elkaar willen overdenken is het gelezen gedeelte vanuit Lucas 8. En we willen dit doen vanuit de versen 34 en de versen 37 tot en met 39. Die wil ik nog één keer met elkaar lezen. Lucas 8, de versen 34 en 37 tot en met 39. Waar we lezen toen zij die hen weiden, dat is die varkenskudde, zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de stad en op het land. En dan vers 37. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren bad hem of hij bij hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg en zei, keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Geroepen gemeente van Christus, als thema boven de preek heb ik gezet, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie zomaar vanmorgen voor de spiegel gestaan hebben. Je hebt je toen gewassen, je tanden gepoetst en je haren gekamd. En in de spiegel kun je dan zien of je er een beetje netjes uitziet of niet. Want ja, je wil goed voor de dag komen, nietwaar? En dan is een spiegel maar wat handig. En het is overigens best goed om er verzorgd en netjes uit te zien. Dus met die spiegel is niets mis. Maar het is en blijft wel een afspiegeling van jezelf. Je herkent jezelf erin. En ik zou u en jou willen vragen om dit beeld van die spiegel in de loop van de preek, gedurende de preek, wat vast te houden. Want ik kom daar nog een aantal keren op terug. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtte het in de stad en op het land. Wat was er dan allemaal gebeurd? Gemeente, voordat we inhoud kunnen geven aan het eerste deel van het thema vanmiddag, uw macht is groot, dan moeten we eerst helder hebben wat er allemaal gebeurd is. De Heer Jezus, hij komt vanuit de westkust van het meer van Galilea aan de overkant. Het is het gebied dat Lucas aanduidt met het land van de Gadarenen. Nee, dat was geen rustige overtocht geweest over dat meer. Want wat had het niet gestormd? En wat waren de discipelen niet in nood geweest? Hun schip liet vol water, zo staat er in vers 23. En nu is het wel van belang om te weten dat de zee in het wereldbeeld van toen, dat stond voor onheilsmachten. Ik ga daar nu verder niet op in, maar deze onheilsmachten, ze werden gezien als demonische krachten. Demonische krachten die in deze geschiedenis daar op dat meer zichtbaar worden. En Lucas, hij wil ermee aangeven dat het niet zomaar een natuurgebeuren was wat hier plaatsvindt. Nee, het is een regelrechte aanval, een demonische aanval op de Heer Jezus zelf. En de angst van de discipelen, die is dan zowel te begrijpen uit hun angst om te vergaan, maar daarnaast ook om het demonische element in die storm op de zee. En het is hier Jezus dan ook die hier strijd voert, strijd tegen de demonen en hun macht. Maar hij treedt hen als overwinnaar tegemoet. Hij stilt de storm en verwonderd zeggen dan die discipelen tegen elkaar, wie is toch deze? Dat ook de winden en het water dat hij die bevel geeft en dat ze hem gehoorzaam zijn. En dit krijgt hier een vervolg. De Heer Jezus als hij voet aan wal zet, daar aan de overkant. Want een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk waarin de demonen zijn overwonnen en worden beteugeld. De Heer Jezus, hij komt aan met zijn discipelen in het land van de Gadarenen. Het is het gebied van de Decapolis, het gebied van de 10 steden. En nauwelijks zijn ze nog maar aan het land gegaan, of er komt een man op hen af. Matthäus, hij heeft het over 2 mannen. Lucas en Marcus, ze noemen er 1. Nee, dit is niet in tegenspraak met elkaar. Lucas en Marcus, ze richten beide hun focus op deze ene man. Ze vinden hem voor het verloop van de geschiedenis het allerbelangrijkst. Ja, het is net zo goed als bij een uitvoering van een concert. Soms wordt dan 1 muzikus in het licht gezet bij een solopartij. En dan zijn al die overige orkestleden er nog wel. Maar alle ogen zijn dan gericht op die ene man. Die ene muzikus of vrouw. En zo is het ook hier. Om deze man gaat het hier. En nu. Op dit moment. Gemeente, dat vind ik wel een heel troostrijke gedachte. Dat de Heere Jezus deze man hier ziet. Deze ene man. En dan wel nota bene nog in dat bergachtige land. Het gebied van het vroegere noordelijke deel van het Overjordaanse. Het is een gebied dat al meer dan 100 jaar onder de heerschappij van de Romeinen was. En nu juist dit afgedwaalde schaap, dat gaat de Heere Jezus als de goede herder, dat gaat hij opzoeken en terugbrengen. En daarvoor laat hij de 99 anderen achter. Dit gemeente, ja jongens en meisjes, dit geeft mij de troost dat de Heer het individu ziet. Zijn ogen doorlopen de hele aarde. Maar dan ziet hij ook u. En dan ziet hij ook jou. Ja, dan ziet hij ons, in welke omstandigheden wij ook ons bevinden. Het is hier dan ook een bewijs van de opzoekende liefde van God. En het is zijn soevereine genade dat hij deze man opzoekt. Nee, de bezetene, hij kende en hij diende de Heer op dat moment daar niet. Daar op die plaats kende hij de Heer niet. En toch, ja toch wordt hij opgezocht door hem. Maar zo zoekt de Heer ook ons vandaag op. En wel onder de bediening van de verzoening. Dat is daar waar het woord mag klinken. En wat zijn wij dan ook bevoorrecht boven deze man. Boven deze bezetene, want wij hebben het volledige evangeliewoord. En er is dan ook geen verontschuldiging te bedenken om deze boodschap naast ons neer te leggen. En er is ook geen verontschuldiging te bedenken om onbekeerd te blijven. Want dan klinkt ook vanmiddag de roep van Christus tot u. Ja, ook tot jou. De oproep om je te bekeren tot hem. De Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor velen. En dan zie ik in gedachten, dan zie ik daar die discipelen staan. Ze staan angstig bij elkaar. Ze spelen in deze geschiedenis de rol van toeschouwer. Maar wat hier staat te gebeuren, dat is van groot belang. Want de weg van het evangelie, het moet gebaand worden. Matthäus, hij noemt deze man met zijn compaan zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. Dat geeft ook aan wat voor een heerschap de duivel is. Want gemeente, hij heeft de ondergang van mensen, ja ook van u, van jou en van mij op het oog. Deze bezetene, hij verwondt zichzelf. En hij loopt daar maar zonder kleren rond. Nee, hij woont niet in een huis, maar in de graven. Het knekelveld is zijn domein. De grotten waar de mensen begraven liggen, die vormen zijn schuilplaats. Dat is vanmiddag wel een heel miserabel beeld, vindt u niet? Lucas, hij beschrijft hem als een man die al lange tijd door demonen bezeten was. En ja, zo is hij ook ons bekend geworden als de bezetene van Gadara. De man is verstoten door zijn omgeving. En alle pogingen die men heeft genomen om zijn macht te beteugelen en om zijn ziekte te genezen, ze zijn allemaal mislukt. Hij blijkt namelijk lichamelijk te sterk voor touwen, voor kettingen en voor zware ketenen. Ja, zijn kracht lijkt op die van Simson. Hij is ontembaar. Ja, dat moet iedereen erkennen. En zo leeft hij in afzondering. Zo leeft hij buiten de normale sociale omgeving. Afgezonderd van de plaats waar de gewone mensen wonen. Men erkent zijn macht, maar men mijdt hem angstvallig. De bezetene, hij die dag in dag uit in het gezelschap van vele demonen verkeert. Hij is door mensen verlaten. Hij leeft, als je dat nog leven zou kunnen noemen. Hij leeft in pijn en in eenzaamheid, zijn ellendige leven. Jawel, jawel, verlaten door de mensen, maar in gedachten bij God. Wat is zijn probleem dan? Wel, zijn kwaal laat zich kenmerken door vele abnormale uitingen. En deze zijn dan volgens de Bijbel het gevolg van zijn bezetenheid. Maar dan wil ik er vanmiddag wel de nadruk op leggen en met nadruk op wijzen, gemeente, dat we die diagnose niet moeten verwarren met die van psychische ziekte. Misschien herkent u het wel als vergelijkbare verschijnselen. Verschijnselen die zich bij allerlei psychische aandoeningen voordoen. Zoals bijvoorbeeld onbeheerste woedeaanvallen, overmatig gebruik van geweld, schreeuwen en vloeken, storingen in het gedrag en angsten, of zelfverminkingen. Maar gemeente, dat wijst er dan niet meteen op dat wellicht een van uw geliefden, dat die ze bezeten zou zijn door demonen. Nogmaals, dat zijn in de meeste gevallen uitingen van een psychische aandoening en niet van bezetenheid. Maar van deze man staat het expliciet vermeld. Deze man, hij blijkt, zo schrijft Lucas ons, hij blijkt bezeten te zijn door demonen. En het zijn talloze kwade geesten die hem helemaal in bezit genomen hebben. Hij is een gevangene van Satan. En dat is dan ook hier het trieste. Het lijkt erop als niemand hem kan bevrijden. Niemand hem kan bevrijden uit de klauwen van die boze. Niemand. Deze bezetene. Hij die de reputatie heeft voor de duivel niet bang te zijn. En hij snelt op Jezus toe. En hij buigt zich voor hem neer. Ja, dat lijkt in eerste instantie op een woedende aanval op Jezus. Maar het blijkt tegelijkertijd al een volledige overgave te zijn. De demonen, zij weten dus wie de leider is. De leider van deze kleine groep vissers die aan land gekomen is daar. Ze zijn aan hem ondergeschikt. En ze steken als het ware de witte vlag uit. Ze capituleren nog voordat Jezus maar één woord gesproken heeft. De macht van Jezus, die straalt hier van hem af, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En gemeente, wat schittert die macht nog veel meer op de kruisheuvel Golgotha straks. Want wat op een mislukking leek uit te lopen, dat blijkt de grootst mogelijke overwinning te zijn. Dan blijkt zijn macht uit de volharding om aan het kruis te blijven hangen. Ondanks de spot van alle mensen, dan blijkt daar die macht, want op het moment dat de Heer Jezus het uitriep, het is volbracht, toen werd daar de kop van de slang vermorzeld, definitief. En wat een afgang leek te worden, dat werd een opgang, een overwinning die door de Vader in de opstanding met Pasen is bekrachtigd. Maar ook hier, nu, in deze geschiedenis blijkt de macht van Christus. De duivel, hij erkent zijn verloren positie. En dan zegt hij bij monden van de man: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Dit laat zien dat de duivel zich al overwonnen weet. En nu is hij bang om zelf gemarteld te worden. Opvallend bij Matthäus is dat hij aan deze zin nog iets toevoegt. Namelijk dat Jezus hem niet zal pijnigen voor de tijd. Welke tijd is dat, gemeente? Welke tijd bedoelt men hier, Matthäus? En op welke tijd doelt de duivel dan? Wat zou hier bedoeld worden, jongens en meisjes? Wel, dat is het moment waarop de Heer Jezus zal wederkomen naar de aarde. Op de wolken van de hemel. Dan zal hij komen, zo hebben we het zojuist nog beleden ook, om te oordelen de levenden en de doden. En deze kleine toevoeging door Matthäus, die wijst ons op het einde van deze wereld hier. De duivel, hij weet ervan. En hij denkt er met afgrijzen aan. Hoe zit dat bij u? En hoe zit dat bij jou? Is dat een moment waar u of jij naar uitziet? Gemeente, hoe is onze verwachting als het gaat om de wederkomst van Christus? Is die verwachting met afgrijzen? Of is die verwachting met hoop? Want het komt er wel op aan, dat mag ik ook vanmiddag niet verzwijgen. Ja, nu leven wij nog voor die tijd. En gemeente, dat is de wel aangename tijd des Heren. Ja, dat is de genadetijd. De tijd waarin hij zijn reddende boodschap nog laat verkondigen, ook vandaag. Ja, ook hier in Noordwijk. Luister dan naar dat heil- en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u leiden in de grazige weide van het evangelie. Maar dan wil ik het nog wel even hebben over die vraag die de duivel aan de Heer Jezus stelt. Want hij vraagt, wat heb ik met u te maken? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. En toen ik daarover nadacht, wat heeft zo'n vraag ons dan ook nu nog te zeggen? Toen kwam die gedachte op van de spiegel. De spiegel die ik aan het begin van de preek noemde. Ik keek in de spiegel van dit woord. En bedacht toen dat het niet onmogelijk is dat ook wij, ja u en ik, dat ook wij die vraag wel eens stellen. En misschien nog wel eens meer dan eens. Ja, dan komt bezetenheid wel wat dichterbij. Nee, niet dat wij zo bezeten zijn als deze man hier van de duivel. Maar kun jij zeggen dat achter uw of jouw gedachten, woorden en daden, of daarachter niet vaak een kwade geest schuilgaat? Als ons geweten spreekt, of als het woord van God ons te na komt, of als ons zogenaamde vrije leventje wat in gevaar komt, denken wij dan ook niet wel eens onwillekeurig, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik stoor me er niet aan. Jonge mensen, als je ouders zeggen, joh, ik heb liever dat je daar of waar dan ook niet naartoe gaat, want daar hoor je niet met een gedoopt voorhoofd. Leggen wij ons daar dan altijd direct maar bij neer? Of denk je, ik ga toch en gooi je je kop in de wind? Ja, dan stellen we diezelfde vraag. Maar dan geven we ook direct het antwoord, ik heb niets met u te maken. Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. Of misschien lokt er wel een voordelige deal. Ja, u moet wel iets doen wat niet helemaal door de beugel kan. Maar ja, zo'n voordeel kun je je toch niet laten lopen. Uw geweten zegt nee, maar u doet ja. Ook dan geven we toe aan de boze. En dan drukken we daarmee uit niets met Jezus, Zoon van de Allerhoogste, te maken te willen hebben. Kijk jullie, je eigen leven er dan maar op na, gemeente. En ook ikzelf leg me deze taak op. Willen wij met Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, te maken hebben? Of gaan we liever onze eigen gang? De duivel, ja, de duivel neemt het in ieder geval ernstig. We vergeten dat wel eens. We vergeten wel eens dat de duivelen sidderen. Dat ze sidderen voor de rechtvaardige straffen van God. In de brief van Jacobus, daar lezen we het. De duivelen geloven ook in de ene God. En zij sidderen. En de duivel erkent dus hier ook in de Heere zijn meerdere. Ja, de enige voor wie hij doodsbang is. Hij beseft dat hij uiteindelijk zal moeten boeten voor al zijn slechte daden. En de belijdenis van deze demon uit de mond van de bezetene is werkelijkheid. Er zal gerechtigheid komen op deze aarde en hij zal zijn straf niet ontlopen. De duivelen, ze zullen aan het einde, op het einde gestraft worden in de hel voor al hun slechtheid. Maar met hen ook alle die zich van de Heere hebben afgekeerd. Wat hij hier bedoelt, dat is om niet meteen gestraft te worden. Verwondert u er dan over dat deze tegenstander zich overgeeft? En nog wel op zo'n manier zelfs. Ja, de demonen, ze zijn overwonnen en ze gehoorzamen Jezus. En als hij dan tegenover Jezus zijn naam moet prijsgeven, dan komt ook direct de ware aard van deze tegenstander tevoorschijn. Nee, het is niet één duivel die deze tragische man in bezit heeft. Het is een heel legioen. Ja, de duivel, hij heeft een leger aan helpers. De naam legio, die herinnert aan de aanwezigheid van een Romeins legioen. Hij heeft dus ook een complete bezettingsmacht tot zijn beschikking. En die bezettingsmacht, ja, die bezettingsmacht, die heeft de macht over heel de wereld op het oog. En zomaar de moed opgeven? Nee, dat doet hij nooit. Gemeente jonge mensen, laten we daar ook goed van doordrongen zijn. Want het blijkt ook hier dat hij nog steeds niet van plan is om zijn gebied op te geven. Hij verzoekt om in het land te mogen blijven. En dan stemt Jezus op een bepaalde manier in. Ja, Jezus stemt in met het verzoek van de demonen om in het land te mogen blijven. Ze verzoeken Jezus om in de varkens te mogen varen. En dat Jezus dit verzoek toestaat, dat is niet gemakkelijk te verstaan. De aanwezigheid van zoveel varkens in dat gebied, dat zegt wel hoeveel onjoodsheid er is daar. Die onreine dieren, ze werden er gefokt en als handelswaar beschouwd. En Jezus laat zich in dit gebied kennen als de hersteller van het ingezakte huis van Israël. Ja, als de zoon van des mensen komt hij de wet herstellen. En dan moeten de duivelen het gebied verlaten. Ja, ze mogen in die varkens varen, in afwachting van hun grote eindafrekening. Nee, de tijd van de volle overwinning en van de openbaring van het Rijk van God, dat is nog aanstaande. Heel het werk van Jezus is wel volbracht, maar nog niet volledig gerealiseerd. Het Rijk is in hem weliswaar aangebroken, maar het is nog voorlopig en verborgen. Pas op de dag van de wederkomst, dan zal de duivel geworpen worden in de poel van vuur en zwavel. En daar zullen ze dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Maar in de Heer Jezus Christus, gemeente, daar zijn de verlossing en de nieuwe tijd present. Ook al is dat nu nog niet in de uiteindelijke vorm. Maar ziet u, zie jij er al naar uit? En dan davert de kudde varkens in het meer, vervuld van het legioen van de demonen. De kudde stort in de afgrond en verdrinkt jammerlijk in het water. Dat is een onverwachte gebeurtenis in de geschiedenis. Wij weten in elk geval dat de demonen alleen maar uit zijn op de vernietiging van alles, ook van Gods goede schepping. Ook hier blijkt dat het uit is, dat hij uit is op de totale vernietiging van het leven. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd is, dat is wat we nu allemaal hebben gehoord. Toen vluchtten zij en berichtten het in de stad en in het land. Ja, de Heer Jezus, hij trekt op deze ongebruikelijke manier in ieder geval wel de aandacht van de bevolking. De bevolking in dit heidense gebied. Deze gebeurtenis, hij maakt dan ook een verpletterende indruk. Nee, niet alleen op die genezen man, maar ook op de getuigen van het wonder. En dan zijn we bij het tweede deel van ons thema. Want behalve de macht van Jezus over de demonen, laat deze geschiedenis ook zien de oneindige trouw van hem. We lezen in de versen 37 tot en met 39 dat deze machtige genezing een onverwachte uitwerking heeft. De getuigen, ja, dat zijn die varkenshoeders. Ze hebben alles precies gezien wat er gebeurd is, maar het blijkt dat ze zo hun eigen kijk erop hebben, op dat wat daar gebeurde. Ze hebben het bewijs gezien dat deze bezetene echt bevrijd en echt genezen is. Ja, dat de vijand vernietigd is. Maar ze vinden het echter belangrijker om eerst in de stad te gaan melden dat er een economische ramp heeft plaatsgevonden. Hun grote kudde varkens is weg, verpletterd en verzwolgen in de zee. En dat bericht, dat gaat als een lopend vuurtje door heel de omgeving. Nee, niet dat een mens gered is uit de klauwen van de Satan. Niet dat een mens geschapen naar het beeld van God, dat een mens tot zijn bestemming is gekomen. Nee, wat in alle kranten en in alle cafés het onderwerp is van gesprek, dat is de vernietiging van alle varkens. De mensen uit heel de omgeving, ze komen als ramptoeristen naar de plek des onheils. Nee, ze zien geen varkens meer. Wat ze wel zien, dat is dat de vroegere bezetene volkomen genezen is. Het is een normaal mens, gewoon gekleed en bij zijn volle verstand. En dan, ja, dan gebeurt er iets met deze geschiedenis waar ik ook de aandacht voor wil vragen, gemeente. Want al spoedig lees ik dan dat er een delegatie naar Jezus toekomt. En ze verzoeken hem. Ze verzoeken hem om of hij maar wil vertrekken. Ze zijn hun varkens kwijt. En dat vinden ze erger dan dat er blijdschap is. Blijdschap over een mens. Blijdschap over een schepsel van God notabene. Een mens die bevrijd is. Ja, ze verzoeken Jezus dringend om te vertrekken. Niet nogmaals willen ze zo'n economische ramp zoals de vernietiging van hun varkens. Nee, dat willen ze nog niet een keer meemaken. Ze zijn erdoor verschrikt, zo lezen we. Hoe verbazingwekkend en hoe schokkend is dan de keuze van deze mensen uit dit gebied. Ze willen in elk geval dat die persoon die ze verantwoordelijk achten voor die ramp en voor die dramatische gebeurtenissen, dat hij vertrekt uit hun gebied. Ze vinden het te heftig. De prijs voor de genezing van hun bezetenen. Ze vinden hem te hoog. En dat maakt hen angstig. Maar hoe komt het dat ze helemaal geen oog hebben voor die wonderlijke genezing van de man van het legioen? Dat een kind van God volkomen bevrijd is uit de klauwen van de Satan. Wel, ze kiezen voor de middelen van hun bestaan. Ze willen Jezus nu niet verder leren kennen. Nee, ze hebben geen belangstelling voor de zoon van David. Geen belangstelling voor Jezus, voor hem. Voor hem die gekomen is om mensen te bevrijden van onvoorstelbare bindingen en helse bezetenheid. En kiezen ze daarom voor economische belangen? Of om emotionele redenen voor zichzelf en tegen de Heer? Het heeft er alle schijn van. Maar is deze keuze werkelijk zo verbazingwekkend voor u en voor jou? En moeten we ook niet eerlijk hiermee ook in de spiegel kijken? Hoe vaak hebben wij dan ook niet de neiging om de Heer weg te sturen, omdat het ons niet uitkomt? Maar er is nog iets in de afwijzing van Jezus door de mensen daar in Decapolis. Iets dat ons de spiegel voorhoudt. Misschien denken jullie ook wel eens dat je het geloof maar voor gezien wil houden. En dat je Jezus de deur wijst. En dat het spreken over God en over geloof, over kerk en over christenen, dat dat voor jou niet meer hoeft. Weet je, klinkt het dan? Weet je, hoe kan ik nu geloven in een God die zulke rampen toelaat? Of wat praat je nou over vrede op aarde, zolang de God toelaat dat mensen elkaar afslachten? Zolang er nog kinderen misbruikt worden door mensen die zich christen noemen? Daar wil ik niks mee te maken hebben. En zolang dit soort dingen gebeuren, onder de goedkeuring van de Schepper, de God van hemel, dan is God niet mijn pakkie aan. Gemeente, dergelijke rampgelovigen, die zien alleen maar de berg van ellende in deze wereld. En houdt u met de goede, die zijn er werkelijk, begrijpt u me goed. Maar wie is daar de schuldige van? Wie is de schuldige van al die ellende? Is dat God? Of zijn wij dat zelf? Ja, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gemeente, denk dan aan het bericht van boven. Want in zijn Zoon is God bezig om er iets. Nee, niet om er iets, maar om er alles aan te doen. Hij zal alles nieuw maken. Zijn macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. Deze mensen in de Decapolis, ze zijn diep getroffen. Ze hebben hun keus gemaakt. En ze hebben dat vooral gedaan, omdat ze het werk van de Heer Jezus in hun portemonnee gevoeld hebben. Maar ze hebben Jezus nog niet echt leren kennen. En toch, nochtans, wil Jezus op zijn tijd dat ook zij kennis maken met hem. Want de Heer Jezus vertrekt dan wel op hun nadrukkelijk verzoek. Maar aan het slot van deze geschiedenis laat op een indrukwekkende manier zien dat Jezus uit de mensen uit dat gebied, dat hij hen nog niet heeft afgeschreven. Want hij wil ze nog steeds laten weten wie hij is. Want hij blijft trouw aan zijn verbond, ondanks de ontrouw van de mensen. Want gemeente, Jezus, hij gaat op hun verzoek dan wel weg, maar hij laat zijn woord daarachter. Want als de genezen man vraagt of hij Jezus mag volgen, dan staat Jezus hem dat niet toe. De opdracht die de Heer Jezus dan aan hem geeft, die laat zien hoe Jezus zijn rijk wil doen komen. Want deze man, hij moet gaan vertellen. En gemeente, dat is ook een appel voor ons allen. De ene eis die Jezus ook aan ons stelt, aan u, aan jou en aan mij, dat is mijn kind. Ik heb voor jou geleden en de schuld op mij genomen. En ik heb je daardoor bevrijd. Leef dan nu als een bevrijd mens, maar spreek erover met anderen. Ja, de beslissende slag, hij is toegebracht door Jezus. Hij heeft de duivelen overwonnen. O ja, zijn spionnen en zijn handlangers, ze zijn nog steeds wel onder ons. Nee, dat beseffen we ons misschien niet altijd. Of misschien denk jij of u wel dat de demonen, boze geesten, dat ze ongevaarlijk zijn. Hooguit wat geheimzinnig, maar eigenlijk alleen maar dat ze in horrorfilms tevoorschijn komen. De geesten van de demonen, gemeente, jonge mensen, ze zijn echte realiteit. Ja, ze zijn in de lucht, op zoek naar slachtoffers, want ze houden ervan om mensen te binden. En u laat deze geschiedenis ons weten dat God bezig is op indrukwekkende wijze om de aandacht te trekken. Deze genezen boodschapper van het goede bericht, hij kan daar in het gebied het 100 uit vertellen. Dan kan hij daar vertellen van Gods grote uitredding, Gods grote reddingsplan. Het reddingsplan van deze wereld. Hij ontsluit de weg voor het evangelie, over de landsgrenzen van Israël heen, en dan wel op een wonderlijke manier. Hij moet gaan vertellen wat God aan hem gedaan heeft. En dat heeft hij ook gedaan. Want bij Marcus en Matthäus lezen we dat de Heer Jezus op een later moment opnieuw in dit gebied komt. En dan lees ik dat de mensen hem daar meteen herkennen. En ook dat ze hun zieken bij hem brengen. Ja, ze smeken hem of ze alleen maar zijn bovenkleed mogen aanraken. En alle die hem aanraakten, ze werden gezond. Zo heeft deze bezetene, deze genezen bezetenen, dus de grote werken van de Heere verkondigt. Jezus heeft deze evangelist van Gadara ingezet om de bevrijding van zijn volk bekend te maken. Maar hij laat daarmee ook ons weten wat ons te doen staat. Als de Heer Jezus in ons leven gekomen is, dan kunnen we daar toch niet meer over zwijgen. En ook al lijkt de werkelijkheid om ons heen zo anders te zijn, en ook al geven de catastrofes van de wereld een heel ander beeld, we zijn alle geroepen om die blijde boodschap, dat evangelie van Christus Jezus onze Heer, om dat aan de orde te stellen. Want gemeente, we hebben elkaar toch niet over voor de ondergang. Wel, dat heeft de Heere God zeker niet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo laat hij ons keer op keer de boodschap van het heil horen, van het heil dat er is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want hij wil ook dat u en jou en mij, dat wij verlost worden van de boze. Het genezingswonder van de heiland hier, dat leert ons dat elke zendingsactiviteit bij huis begint. De opdracht van Jezus is simpel: de genezen man en met hem ook wij. We moeten gewoon vertellen wat God gedaan heeft. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Bent u met mij ook zo verwonderd over die macht en die eeuwige trouw van God? De trouw die ook blijkt uit deze geschiedenis. Want het is toch onvoorstelbaar dat de Heere nog te maken wil hebben met mensen die hem de deur gewezen hebben. Maar hij maakt zelf de wegen voor de heilsboodschap van het evangelie vrij. Een boodschap tot redding van zondaren. Zondaren zoals u, jij en ik. En de verspreiding daarvan, van die reddingsboodschap, dat is ons aller roeping. Kun jij het dan al met de psalmist meezeggen? Zijn samen met deze bevrijde bezetenen het ook anderen toeroepen? Komt, luister toe, gij Godgezinde. Ja, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan hebben we niet te steunen op eigen kunnen, of te steunen op eigen kennen. Want als we dat doen, dan doen we de Heere tekort. In alles zijn we afhankelijk van hem. Kijk dan maar omhoog en stel in alles uw vertrouwen op hem. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven en ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Amen. Gemeente, we willen de Heer danken voor deze dienst en voor deze zondag ook. En we willen ook voorbeden voor en met elkaar doen. Laten we de Heer danken en bidden. Grote God in de hemel, dank u wel voor deze zondag. Voor deze 25e oktober in het jaar 2015, dat ook op deze dag hier, op deze plaats, uw woord verkondigd mocht worden. En ook op zoveel plaatsen in ons land en verder in deze wereld. Heer, dat de boodschap van het evangelie weer mocht klinken. En Heer, dat we dan ook vanavond daarvan getuigen mochten zijn. Hoe u machtig bent. Ja, Heer, dat u alle macht in hemel en op aarde hebt. En dat ook daar de demonen, de duivels aan onderworpen zijn. Maar Heer, ook dat u nog naar mensen omziet. Mensen die van nature niet van u willen weten. Heer, dat u daar dag aan dag uit, door middel van uw woord, u nog bekend wilt maken. Heer, dat we daar ook oog op zullen slaan. En dat we ons niet zullen afkeren van u, hoe oud of hoe jong we ook zijn. Want Heer, u hebt geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin hebt u lust dat hij zich bekeert en leeft. En trouwe Vader in de hemel, wilt u dan die woorden die gesproken zijn vandaag zegenen. En dat we het niet zullen afschudden zoals een hond het water van zijn vacht afschudt. Heer, maar dat het ons bezig mag houden. En dat we er ook bezig mee mogen zijn. Omdat we niet zonder u kunnen. Trouwe Vader in de hemel, we mogen ook voor en met elkaar bidden. En dan bidden we u voor deze wereld in nood. Heer, als we de beelden en de berichten op ons laten inwerken, dan kan het ons zo verschrikken. Heer, de vluchtelingen die er zijn, door modder, door rivieren heen, met kinderen op armen. Heer, wilt u hen nabij zijn en wilt u hen nog een plaats geven? O ja, dat geeft ook allerlei zorgen en moeite, ook in de landen. Maar wilt u daar degene die daarin beslissingen hebben te nemen, Heer, wilt u hen dan ook helpen? Maar dat ook zij de barmhartigheid voorop zullen laten staan. En wij bidden u, wilt u ook daar nog uitkomst in geven? Ook al zien we dat op dit moment niet of nauwelijks. Maar Heer, wilt u helpen? En wij bidden u ook of u wilt zijn met de zieken hier. Heer, u kent de gemeenteleden, ook hier zullen er zieken zijn, ernstig zieken. Wilt u ook hen nabij zijn en helpen en geven? Heer, dat u niet alleen naar het lichaam nabij bent, maar ook naar de geest. Trouwe Vader in de hemel, we bidden u ook voor rouwdragenden onder ons. We kunnen de wonden soms niet pijn doen. Nee, overgaat dat nooit. En als ze zo schrijnen, Heer, wat kan dat een moeite geven? Maar wilt u dan zelf maar vertroosten en nabij zijn? Trouwe Vader in de hemel, wij bidden u zo voor elkaar. Op welke plaats we ook gesteld zijn in onze samenleving. Heer, dat kan ook vaak moeilijk zijn. Wilt u dan daar helpen? Maar Heer, wilt u geven dat ook wij uw woord mogen uitstralen. En de liefde die u voor mensen hebt, dat we die ook mogen doorgeven. Heer, dat we u lief hebben boven alles, maar ook onze naasten als onszelf. We vragen u ook of u wilt zijn met onze vervolgde broeders en zusters, die niet zoals wij hier kunnen samen zijn, maar die in het geheim moeten samenkomen en de dreiging voortdurend boven zich hebben. Heren, wilt u hen daar helpen en volharding geven, maar kon het zijn ook verlichting van de druk. Trouwe Vader in de hemel, we bidden u ook voor onze overheid, landelijk en plaatselijk. Wilt u geven, Heren, dat ook daar uw woord centraal zal staan in het regeren? En wilt u dan bijzonder mensen die vanuit uw woord de politiek nog beïnvloeden weer kunnen en willen, Heren, dat ze daar ook de kracht voor krijgen. En dat ook daar, Heren, uw woord mag klinken. Trouwe Vader in de hemel, we bidden u ook voor uw volk Israël. dat zo bedreigd wordt door de landen rondom. Ja, dat is altijd geweest, maar het is toch uw oogappel en wij bidden, nu wilt u ook hen nabij zijn. Maar bovenal ook brengen tot de kennis van Messias Jezus. Heere God in de hemel, wilt u ook zijn met de voortgang van deze kerkelijke gemeente. De vacature is er. Collega van Roest, heren, ook in ons midden, wilt u ook hem nabij zijn in het afscheid nemen, als dat eraan staat te komen. Wilt u ook hem nabij zijn en een goede overgang geven naar Zeist. Maar wilt u dan ook deze gemeente hier in Noordwijk, een nieuwe broeder, een nieuwe herder en leraar geven op uw tijd en op uw wijze. Wilt u daartoe ook de beroepingscommissie alles geven wat daarvoor nodig is. Heer, opdat zij bij de juiste man gebracht zullen worden, door u. Wij bidden u ook voor de kerkenraad. Heer, wilt u ook nog een nieuwe jeugdouderling geven. Wij bidden u, wilt u mannen geven, Heer, om ook dit volk hier te onderwijzen. En dan in het bijzonder ook onze jeugd. Want wat gaat er niet om hier in deze wereld, ook onder onze jeugd? En wat moeten ook zij niet onderwezen worden in de dienst van u? Wilt u daar dan ook lust en liefde voor geven? Maar ook gebed onder ons allen. Heere God in de hemel, wilt u ook zijn deze week die ingegaan is? Wilt u ons helpen bij alles wat er wacht in de komende dagen? Wilt u ons helpen bij ons werk? Maar Heere, als er geen werk is, wilt u ook dan daarin voorzien, ook op uw tijd, dat we ons daarin ook afhankelijk weten van u, maar ook vertrouwen mogen hebben dat u ons leven leidt. Wilt u ook zijn met de jongens en meisjes op school, wilt u ook hen nabij zijn in hun studie, ook onze jongeren, Heere, wilt u kracht geven en nabijheid. Zo bidden we u, Heere, ga zo met ons van hier en wees u ook met een ieder op zijn of haar plaats. Houd ons dicht bij u en houd ons dicht bij elkaar vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. In Jezus' naam bidden we het u uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is vanuit Psalm 98. Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heren. Psalm 98 vers 1 is onze slotzang. In vrede en laten we met elkaar samen bidden om de zegen van de Heere, maar wees ook voor anderen tot een zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.